Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofden. En uit de tronen kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en de vierde leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dit dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon. En ze zeiden, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Amen. Ja, we willen vanmorgen over na gaan denken. Het thema heilig, heilig, heilig. Het jaarthema. En wat een prachtig visioen wat Johannes kreeg. Dat hij eventjes in de hemel kon kijken. En wat een indrukwekkend iets wat hij daar zag rond de troon van God. Die 4 dieren en de 24 oudsten. We hopen daar vandaag wat meer over na te gaan denken, wat dat betekent. Maar het is belangrijk om te beseffen dat alles wat we eigenlijk in het Nieuwe Testament lezen, dat komt niet uit de lucht vallen. Die laatste boeken van de Bijbel, je Nieuwe Testament, is maar een klein deel van je Bijbel. Is eigenlijk niets anders dan een vervulling van al die andere bladzijden. Er staat bijna niets nieuws in. Het is alleen de vervulling van wat al gesproken was. En daarom wil ik vanmorgen een stukje verdieping aan gaan brengen in wat we hier vandaag lezen. Over die 24 oudsten en over de 4 dieren en over de troon van God. Want al die dingen zijn al vooraf geschaduwd in die eerste bladzijde van de Bijbel. En in het bijzonder in de tabernakel en in de tempel. Dat was de plek waar God woonde, waar hij zijn troon had. Daar is vooraf geschaduwd van wat er eigenlijk zich allemaal in de hemel afspeelt. En ik wil vandaag gaan nadenken met jullie over een thema. De planken van de tabernakel. En dan zul je misschien denken, wat gaan we het vanmorgen hebben over planken? Houten planken. Ja, we gaan het hebben over houten planken. Acacia houten planken. En zul je misschien denken, wat kunnen we daarmee? Nou, daar kunnen we een hele hoop uit leren. Een heleboel waardevolle lessen uit leren voor ons eigen leven. En ook over hoe het er in de hemel aan toe gaat. We gaan een klein stukje met elkaar lezen uit Exodus 26... En als je een Bijbel bij je hebt, mag je gerust meebladeren. Het is altijd goed om je zwaard aan je zijde te hebben. Exodus 26, vanaf vers 15. Daar zegt God tegen Mozes, ook moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout. De lengte van een plank moet 10 el zijn en 1,5 el de breedte van elke plank. Elke plank moet 2 pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen. Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, 20 planken voor de zuidzijde. Dan moet u 40 zilveren voetstukken onder de 20 planken maken. 2 voetstukken onder de ene plank voor zijn pinnen en 2 voetstukken onder de andere plank voor zijn pinnen. En voor de andere kant van de tabernakel aan de noordzijde 20 planken en met 40 zilveren voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. En voor de westkant van de tabernakel moet u 6 planken maken. U moet ook 2 planken maken tot hoekpunten van de tabernakel aan beide kanten. Ze moeten vervolgens van onderen af volkomen gelijk zijn en samen ook volkomen gelijk aan de bovenkant ervan bij de ene ring. Zo moet het voor 2 van de planken zijn. Ze zullen als de 2 hoekpunten dienen. Er moeten dus 8 planken zijn met hun zilveren voetstukken samen met 16 voetstukken. Samen 16 voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. Vervolgens moet u dwarsbalken maken van acaciahout. 5 voor de planken aan de ene kant van de tabernakel. 5 dwarsbalken voor de planken aan de andere kant van de tabernakel. En 5 dwarsbalken voor de planken aan de achterkant van de tabernakel, aan de westkant. Dan moet de middelste dwarsbalk in het midden van de planken van het ene einde naar het andere einde lopen. Vervolgens moet u de planken met goud overtrekken en de ringen daarvan als houders voor de dwarsbalken van goud maken. Ook moet u de dwarsbalken met goud overtrekken. Dan moet u de tabernakel opbouwen overeenkomstig de bepaling daarvoor die u op de berg getoond is. Nou, misschien bent u door alle getallen een beetje tussen de bomen het bos kwijtgeraakt. Hoe zag dat er nou uit? Nou, je had dus die tabernakel bestond uit rechtopstaande planken. Het was, die tabernakel was eigenlijk rechthoekig van vorm. Je had aan de noordzijde had je een lange zijde, aan de zuidzijde had je een lange zijde, aan de westzijde had je de achterkant en aan de oostzijde was het eigenlijk open. He, daar hing wel een voorhangsel voor, maar daar waren geen planken te vinden. Want ja, je moest er ook nog ergens in kunnen. Dan had je 20 planken aan iedere lange zijde en 8 planken aan de achterzijde. Dat maakte dat de lange zijden langer waren dan de korte zijden. En deze planken stonden dus allemaal rechtop. Ze waren 10 el hoog. Dat betekent dat de tabernakel dus 10 el hoog was. He, ze bestreken de gehele hoogte. Nou, dan had je ook nog dwarsbalken die het geheel eigenlijk samenvoegden. Je had 5 dwarsbalken eigenlijk boven elkaar. En die dat ze aan de noordzijde, aan de zuidzijde en aan de achterzijde. Zo werden de planken met elkaar verbonden. Nou, het bijzondere is, als je het in het Hebreeuws gaat lezen. Het is altijd goed om terug te gaan naar de grondtekst. Als je het in het Hebreeuws gaat lezen over die planken, dan worden die planken eigenlijk omschreven als personen, als mensen. Er wordt bepaald taalgebruik gebruikt in het Hebreeuws wat laat zien dat die planken als mensen beschreven worden. Er wordt gezegd dat die planken handen hebben. Wij lezen in onze vertalingen pinnen. Er staat in het Hebreeuws yadot, wat ook gewoon wat van hand is afgeleid. Dus ze hebben 2 handen en daarmee houden ze elkaar vast. Dan heb je 2 voetstukken, dus ze hebben ook 2 voeten. Dan wordt er gezegd van de planken dat ze niet een bovenkant hebben, maar een hoofd. Dus het hoofd zit aan de bovenkant. En ze staan naast elkaar, staat er in het Hebreeuws dan, zoals een zuster, zoals een vrouw zijn zuster. Naast zijn zuster, of naast haar zuster. Haar. Zoals een vrouw naast haar zuster. Dus het beeld vind je eigenlijk in de Torah, in de Bijbel, dat die planken allemaal, als vrouwen naast elkaar staan, staan allemaal met de armen om elkaar heen. En ze staan allemaal naar binnen te kijken naar de troon van God. Net als dat je een voetbalelftal ziet, hè, zo met de armen om elkaar heen, zo op een rij, allemaal in eenheid. Allemaal één kant op aan te kijken. Nou, dat is eigenlijk de beschrijving van de planken van de tabernakel die je leest in het Hebreeuws. Het zijn allemaal mensen, als het ware, die rond Gods troon staan en allemaal in eenheid met de armen om elkaar heen. En dat is zo'n belangrijke. Even een vraag. Willen wij een woning zijn van God?
Ja.
Wij willen een woning zijn van God. Heel mooi. Nou, dan zullen we moeten zijn als die planken waarbinnen God kan wonen. Betekent dat er eenheid moet zijn. Eenheid en liefde. Als er geen eenheid is, dan kunnen we geen tabernakel vormen. Dus als er ruzie en strijd is en verdeeldheid en gepraat en gekonkel en narigheid, dan is het geen tabernakel voor God. Maar als wij allemaal in eenheid, in ware eenheid, met de armen om elkaar heen staan en we kijken allemaal naar de troon van God, dan kunnen wij een woning zijn waar God kan wonen. En de duivel weet dit ook. En daarom zaait hij verdeeldheid. Daarom zaait hij kwaadsprekerij. Daarom zaait hij haat en nijd. En hij zaait verdeeldheid, zodat die planken van de tabernakel van elkaar wijken. En zodat dat hele bouwwerk eigenlijk uit elkaar valt. Het is zo belangrijk dat we in eenheid naar de Heer mogen gaan kijken. En dat de Heer ons weer gaat samenvoegen. En daarom is het belangrijk om dingen goed te gaan maken met elkaar. En natuurlijk, het is niet altijd makkelijk om dingen goed te maken. En soms zelfs niet eens mogelijk voor ons. Maar laten we er in ieder geval voor bidden. Laten we er in ieder geval voor gaan bidden dat we samen die eenheid mogen gaan beleven die God bedoeld heeft. En dat al die plannen van de boze, omdat de dwarsbomen zullen afgebroken worden. Laten we daarvoor gaan bidden. Er zijn getuigenissen bekend van gemeentes waar ook van alles en nog wat speelde. Waar mensen op een gegeven moment voor elkaar gingen bidden. En dan gingen bidden, juist ook voor de mensen met wie ze helemaal niks hadden. En wie ze eigenlijk, waar ze problemen mee hadden. En ze gingen bidden, Heer, wilt u liefde geven voor die persoon? En wilt u mij laten kijken naar die persoon zoals u naar die persoon kijkt? En ze gingen die mensen zegenen. En ze gingen liefde uitspreken. En op het moment dat dat verandert, dan kan God echt grote dingen gaan doen in een gemeenschap. Dan kan de Heilige Geest gaan bewegen als er eenheid is. Als er echte ware eenheid is. Nou, verder is het zo dat al die planken, die staan rechtop. Dat is voor een reden. Als je de planken horizontaal legt, dan heb je allemaal planken boven elkaar. Maar dit laat zien dat in de gemeente van God niemand boven een ander gesteld is. Het is niet de een boven de ander. De een is niet hoger dan de ander. We staan allemaal recht overeind. We staan allemaal naast elkaar. En dat is ook een belangrijke. De een is niet belangrijker dan de ander in de gemeenschap. We staan allemaal als rechtopstaande planken naast elkaar. Allemaal gelijk. En dan is er nog iets bijzonders aan de hand met die voetstukken. Die voetstukken worden het Hebreeuws Eden genoemd. Eden. En dat hangt samen met het woordje Adon. Dat is eigenlijk hetzelfde woordje in het Hebreeuws. En dat betekent heer of meester. Heer of meester, degene die heerst of die regeert. Maar waar wij zouden denken, de heersers of de meesters, die staan bovenaan. Dan staan de heer en de meesters hier de voetstukken te zijn, onder de planken. Dat laat het beeld van dienend leiderschap zien. Degene die een heer of een meester of een overste wil zijn, die zal de dienaar van allen moeten worden en de slaaf van ieder. En die zal onder de planken moeten staan om die te dragen. Heeft Yeshua ook gezegd in Matteüs 20, hè, tegen zijn leerlingen. Hij zei, als jij de meeste wil zijn, dan zul je de minste moeten worden. Je moet niet zijn zoals in de wereld waar heersers regeren en heersen met harde hand over hun onderdanen. Nee, als jij de meeste wil zijn, dan zul je een slaaf van ieder moeten worden. Dienend leiderschap. En dan die dwarsbalken, die horizontaal als het ware om dat hele gebouw heen staan. Hè? Je zou het haast kunnen zien als een soort van ladder. Hè? Zo ziet het er een beetje uit, als de sporten van een ladder, waarop je omhoog kunt klimmen. Ja, dus het geeft een klein beetje een beeld van een ladder, waarmee je naar God toe zou kunnen klimmen. Nou is er geen ladder hoog genoeg als wij het hier op aarde beginnen te bouwen. Maar er is één ladder die ons naar God toe laat klimmen. Hè? Dat is de ladder Jezus. Daar kom ik zo nog even over te spreken. Maar een klein beetje wiskunde voor degene die ervan houden. Als je daar niet van houdt, dan kun je het gewoon even laten gaan. Getallen in de Bijbel zeggen ook wel altijd iets. In het Hebreeuwse denken zijn getallen ontzettend belangrijk. Er zit altijd een belangrijke boodschap in. En als wij gaan optellen de planken, de voetstukken en de balken van de lange zijden, dan komen we op 130 uit. Als u even met me meerekent, er staan 20 planken rechtop aan de ene zijde, 20 aan de andere zijde, komt op 40. Dan hebben we 40 voetstukken, zitten we op 80. Nog 40 voetstukken aan de andere zijde, zitten we op 120. En dan hebben we de 5 dwarsbalken, zitten we op 125. En nog 5 dwarsbalken, zitten we op 130. Nou, dat getal 130 staat er niet zomaar. Want als we naar het verhaal van Jacob gaan, de droom van Jacob in Bethel, dat hij een ladder ziet naar de hemel. Die ladder is in het Hebreeuws sulam en heeft letterwaarde 130. Die sulam, die ladder, heeft letterwaarde 130. Dus het laat zien dat die planken, die voetstukken en die dwarsbalken daadwerkelijk een ladder vormen tussen hemel en aarde. Die tabernakel is als het ware tussen hemel en aarde geplaatst. Het is als het ware de plek waar God en mens elkaar ontmoeten. Het is de ladder waar je naar God toe kunt gaan en waar God naar jou toe komt. Daarom gingen die priesters ook niet zomaar het heiligdom in. Ze moesten zich helemaal heiligen en reinigen, want ze kwamen als het ware de hemel binnen als ze naar God toe gingen. Ja, die tabernakel is als het ware een ladder naar de hemel toe. En wist u dat de berg Sinaï ook letterwaarde 130 heeft? Sinaï heeft ook 130 als letterwaarde. Was ook een ladder tussen hemel en aarde. Op de Sinaï kwam God neer en hij kwam zijn Torah, zijn wet aan de mensen geven. God daalde neer en hij maakte verbinding tussen hemel en aarde. Dat was de ladder tussen hemel en aarde. Maar dan zult u denken, ja, en de achterzijde dan? Die laten we buiten beschouwing. Waarom zouden we die achterzijde niet meetellen? Nou, met die achterzijde is nog iets heel erg bijzonders aan de hand. Wanneer wij alle planken bij elkaar op gaan stellen die rechtop staan, dan zijn dat 48 planken. We hebben 40 planken, 8 planken en nog een keer 40 planken. Dat zijn 48 planken bij elkaar. Wanneer we daarbij de 5 staven van de achterzijde nemen, komen we op 53 uit. En dat is het getal van de naam Yeshua. Yeshua, Jezus. De naam Yeshua, de naam van onze heiland, bestaat namelijk uit een Yud, dat is de 10e letter van het alfabet. De Shin is de 21e letter van het alfabet. De Waf is de 6e letter van het alfabet. En de Ayin is de 16e letter van het alfabet. Opgeteld brengt dat 53. Dus wanneer wij alle planken bij elkaar nemen en de staven van de achterzijde, de westelijke achterzijde, vinden wij de naam van Yeshua, van Jezus. Hij is daar ingeweven, in de achterzijde van de tabernakel. Dat levert nog 2 andere vragen op, voor degene die misschien kritisch meedenken. Waarom tellen we de voetstukken niet mee aan de achterzijde? En waarom zouden we alleen de westelijke achterzijde tellen in Yeshua's naam? Nou, ik geloof dat hier een heel belangrijk geheim zit. Waarom tellen wij de voetstukken niet mee? Daar kom ik trouwens zo op. Eerst het volgende. Waarom de westelijke achterzijde? Nou, weet u waar Yeshua gekruisigd werd? Op Golgotha. Golgotha bevond zich aan de westelijke zijde van de tempel. Aan de achterzijde. En moet je je even voorstellen wat dit voor Yeshua heeft betekend. Hij werd gekruisigd, niet voor de deuropening van de tempel, dat hij nog naar binnen kon kijken bij zijn hemelse vader, maar hij werd aan de achterkant van de tempel gekruisigd, verworpen. Hij kon niet meer de tempel inkijken. Aan de westelijke achterzijde, het was utterly rejection from heaven. Hij werd totaal uitgespuugd door de hemel. Hij kon de tempel niet inkijken, hij werd aan de achterkant gekruisigd, weg uit het gezicht. Vandaar dat die achterzijde ook met Yeshua te maken heeft, die westelijke zijde. En wat gebeurde er bij de kruisiging? Nou, Yeshua werd opgeheven van de aarde. Hij werd in de lucht gehangen, tussen hemel en aarde in. Zijn voeten raakten de aarde niet meer. En hij heeft daar zelf over gezegd, voordat hij ging lijden en sterven, zei hij, ik zal worden verheven van de aarde en dan zal ik hen allen tot mij trekken. En hij zei dat over de dood die hij sterven zou, staat er dan. Ook dat was utterly rejection from heaven. Hij werd uitgekotst door de aarde, hij werd uitgekotst door de hemel. Hij hing daar tussen hemel en aarde, hij was nergens meer welkom. Dat was zijn kruisdood. En daarom worden die voetstukken niet meegerekend, want zijn voeten raakten de aarde niet meer toen hij hing aan het kruis. Die voetstukken waren er niet meer. En dan moet u bedenken dat Yeshua nou juist aangesteld was om de ladder tussen hemel en aarde te zijn. Weet u wat Yeshua heeft gezegd in Johannes 1, vers 52? Toen zei hij tegen Nathanael, als je mij gaat volgen, dan zul je de hemel geopend zien en dan zul je de engelen op en neer zien klimmen op de Zoon des Mensen, op mij. Je zult de engelen over mij heen naar de hemel op en neer zien klimmen, zei hij in Johannes 1, vers 52. Hij is de ladder tussen hemel en aarde. Maar toen hij gekruisigd werd, raakte hij nog hemel, nog aarde. Hij werd door beide uitgekotst. Wat een verwerping onderging Yeshua daar. En dat deed hij voor ons. Dat deed hij, zodat hij die ladder kon worden tussen hemel en aarde. Want er ging iets veranderen. Toen Yeshua gestorven was, van het kruis af werd gehaald, toen werd hij begraven. En op de 3e dag stond hij weer op. En we weten allemaal dat hij op de 40e dag naar de hemel ging varen. En toen was het ineens heel anders allemaal. Want vanaf welke plek ging Yeshua naar de hemel? De Olijfberg. En waar bevindt de Olijfberg zich? Ten oosten van de tempel. De Olijfberg bevindt zich ten oosten van de tempel, voor de ingang van het tempelcomplex. Dus op het moment dat Yeshua vanaf de Olijfberg naar de hemel voer, kon hij het huis van zijn vader weer binnenkijken. En op dat moment stonden zijn voeten letterlijk op de Olijfberg en raakten de aarde. En even later werd hij door de hemel welkom geheten. Hij verbond hemel en aarde. En werd er gezegd, hij zal op dezelfde manier weer terugkomen. En dan zullen zijn voeten weer op deze Olijfberg staan. Lees het na in Zacharia 12 tot 14. Is het al voorspeld in het Oude Testament. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg wanneer hij komt. Hij is de ladder die hemel en aarde verbindt. Wat een prachtig wonder. Yeshua, Jezus, is de deur. Hij is de ladder. Hij is de weg naar de hemelse Vader. Hij is het die hemel en aarde verbindt. De enige. Maar ik wil met u terug naar die troon van God. En die 24 oudsten daaromheen. Ik heb het al gezegd, die planken die staan daar rond Gods troon. En het zijn 48 planken. Dat betekent dat er 24 ten noordzijde van de troon van God stonden. En 24 ten zuidzijde van de troon van God. Is een verwijzing naar de 24 oudsten die bij de troon zijn. En de 24 of de 48 vleugels van de vier dieren, zou je kunnen zeggen. Als u wil weten waarom het er 48 zijn, kunt u naar mij toe komen. Dan zal ik dat nog eens uitleggen. 48 of 24 vleugels hadden zij. Maar de 24 oudsten rond Gods troon, daar verwijzen die planken ook naar. Die oudsten stonden als de 24 planken bij Gods troon. En zij aanbaden God. En zij dienden God schouder aan schouder. Die 24 oudsten waren als het ware degene die zo rond Gods troon stonden, met de armen om elkaar heen, God te dienen. Zij waren degene die voortdurend rond Gods troon zijn en hem aanbidden. Maar wie zijn zij dan? Wie zijn die 24 oudsten? Heeft u zich dat al eens afgevraagd, wie die 24 oudsten zijn? Ik denk dat het haast niet anders kan zijn dan dat dit de 12 aartsvaders zijn van het oude verbond en de 12 apostelen van het nieuwe verbond. De 12 aartsvaders, de zonen van Jacob. En de 12 apostelen, de discipelen, de leerlingen van Jezus. Dus zij beelden uit dat het oude en het nieuwe verbond bij elkaar horen. Je oude en nieuwe testament, het is één Bijbel. 24 oudsten, ze staan rondom Gods troon en ze aanbidden God. Israël heeft hier een centrale rol in. De aartsvaders van het volk van Israël aanbidden. En de 12 apostelen waren ook uit het volk van Israël. En zullen eenmaal, als Jezus komt, regeren over de 12 stammen van Israël, zegt Jezus in Matthäus 24. Dus deze 24 oudsten die daar God staan te aanbidden, die staan daar namens de stammen van Israël God te aanbidden. Namens de 12 stammen. En ze werpen hun kronen voor de hemelse Heer neer. We zien ditzelfde beeld nog een keer terugkomen, maar dan op een iets andere manier. En dat is als we in Openbaring 21 dat beeld krijgen van dat nieuwe hemelse Jeruzalem. Dat is de stad waar wij allemaal heen op weg zijn. Het hemelse Jeruzalem. Die vierkante stad in de hemel. De stad van goud. En die stad die heeft 12 poorten. 12 poorten waardoor de mensen naar binnen komen. En wat staat er over die 12 poorten geschreven? Nou, die 12 poorten, iedere poort draagt de naam van één van de apostelen. En de 12 fundamenten dragen ieder de naam van één van de stammen. Of andersom, ik weet even niet. In ieder geval, de 12 apostelen en de 12 stammen die zijn verbonden aan de 12 poorten en de 12 fundamenten van die stad. Dat betekent dat de hemelse stad waar wij heen op weg zijn, dat iedere van de 12 poorten aan één specifieke stam van Israël gelinkt is. Dan vraag ik u vandaag, heeft u wat met Israël? Gelukkig. Hoe zou het ook anders kunnen? Hoe zouden wij niks met Israël kunnen hebben? Door welke poort wouden wij dan de stad binnengaan? Als wij niets met Israël hebben, door welke poort zouden wij het nieuwe Jeruzalem dan binnen willen gaan? Ik kan u verzekeren dat op het moment dat Jezus komt en we gaan samen met hem het hemels Jeruzalem in, zult u door één van de specifieke poorten naar binnen gaan en zich met die stam identificeren. U zult uit die stam geboren zijn op dat moment. Zoals in de psalmen staat, over de Filistijn, de Tyriër en de Moren, ze zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dus ook de heidenvolken zullen uit de Godstad van God voortgebracht zijn en bij zijn volk ingelijfd zijn. Dat betekent dat u op de dag dat u met Yeshua het hemelse Jeruzalem zult betreden, zult u deel uitmaken van een van de stammen van Israël. Dus hoe zouden wij niks met Israël kunnen hebben? Het is niet mogelijk. En ja, de deur is Yeshua. Ik heb het in een beeld gezien dat al die poorten gevuld zijn met Yeshua. Hij is de deur door wie wij naar binnen gaan. En toch zijn de poorten ook specifiek aan iedere stam van Israël gelinkt. Wij gaan daardoor naar binnen. Dit betekent dat we geen ware eenheid kunnen vinden zonder Israël. Wij zullen geen ware eenheid kunnen vinden zonder Israël. Israël is de wortel of de stam waar wij bij horen. Of de natuurlijke takken, zou je kunnen zeggen. Israël zijn de poorten waardoor wij het hemelse Jeruzalem toebehoren. Israël heeft ons de Messias voortgebracht. Uit Israël is de Torah voortgekomen naar de wereld. Alleen als wij Israël en de rol daarvan zien, zullen wij tot ware eenheid komen. En ik zie het vandaag de dag gebeuren. Dat op het moment dat wij Israël gaan zegenen, dan gaan de kerkmuren wegvallen. Ik heb zoveel mensen ontmoet op bijeenkomsten die te maken hadden met Israël, die uit alle kerkelijke hoek kwamen en het was helemaal niet belangrijk meer. Het maakte niet uit of je ultra-orthodox gelovig was of pinkster-evangelisch of wat ook. Op het moment dat wij gaan zien welke rol Israël heeft, gaat die ware eenheid er komen. Gaan we met de armen rond elkaar staan? Gaat het als vanzelf gebeuren? Ik heb het op heel veel plekken zien gebeuren. En ik spreek er niet vaak over, maar vanmorgen wel. En het is echt iets wat op mijn hart ligt. Als wij de ware eenheid willen beleven, dan zullen we echt moeten gaan ontdekken welke rol Israël daarin heeft en hoe wij in Israël ingegraveerd zijn. Dan vinden wij onze fundament en onze wortels terug en zullen we zien dat wij fundamenteel één zijn met elkaar en met het Joodse volk. Wanneer wij onze wortels verloochenen, vallen wij in allerlei duizenden denominaties uiteen. En we hebben het gezien door de hele kerkgeschiedenis heen. Het is een hele trieste geschiedenis. Ook hier in Nederland. De Nederlanders staan erom bekend. Er is zo'n grapje, hè, zo van één Nederlander een kerk, twee Nederlanders een kerkscheuring. Nou, het is een triest iets, maar de Nederlanders staan wel onbekend. Het is een trieste geschiedenis. En ik geloof dat het alles te maken heeft met dat we onze wortels kwijtgeraakt zijn. Dan vallen we in 1001 denominaties uiteen. Maar God is vandaag de dag die eenheid weer aan het herstellen. Hij brengt ons terug naar de wortels van het geloof. In de Bijbel staat dat zalig is degene die aan de poorten van de wijsheid van God waakt. Zalig is degene die aan de poorten van Gods wijsheid waakt. Wat zijn die poorten? Nou, aan de deurpost staan de poorten. Verbinden de Joden zo'n mezuza, zo'n kokertje met de Torah, de wet van God erin. De wetten van God moesten aan de deurposten geschreven worden. Betekent dat op het moment dat jij waakt aan de wetten, aan de Torah, aan de woorden van Israël en de woorden van God, als jij daaraan waakt, dan ben je aan de deurpost van God aan het waken. Dan ben je als het ware in zijn woning aan het binnenkijken, totdat hij zijn Heilige Geest gaat uitstorten. Wij lezen over de heerlijkheid van God die verschijnt in de tempel. En dan zien we Gods mantel door de tempel waaien, zijn heerlijke aanwezigheid de tempel vullen, zodat er geen mens overeind kan blijven staan. En op dat moment raken zijn zomen, die raken de deurposten en de drempels van de tempel. En de drempels beginnen te schudden en de deurposten beginnen te schudden en Gods heerlijkheid vervult de hele tempel. En daarom, als wij waken aan de woorden van God, als wij staan aan de deurposten van Gods Torah, als wij daar staan te waken, dan zullen wij deel hebben aan de geestelijke opwekking die komen gaat. Als de Heilige Geest door zijn tempel heen waait, dan kunnen we er alleen deel aan hebben door hierin te zijn. Als we hier niet in zijn, dan zullen we allerlei misleidende geesten gaan volgen. Dit is de enige manier, in het woord van God zijn, dan zul je deel hebben aan de levendmakende geest van God en de ware opwekking die hij gaat geven. En als je dit boek leest, dan lees je op iedere bladzijde over de God van Israël. Ik kan er niks aan doen. Het is echt wat je zult teruglezen in dit woord. Niet de God van de protestanten, niet de God van de katholieken, niet de God van de evangelische, niet de God van de charismatische. Je leest de God van Israël hierin. En ik wil niet zeggen dat er geen goede dingen in al die kerkelijke stromingen zitten. We kunnen allemaal van elkaar leren. We kunnen allemaal opgebouwd worden door samen te zijn en van elkaar te leren. Maar hierin te zijn geeft ons deel aan de ware opwekking van God. Ja, ik geloof dat het niet voor niets is beschreven, dit visioen van Johannes, met die 12 poorten. En ik bid ons allen toe dat wij deel zullen hebben aan het hemelse Jeruzalem, dat wij op weg zijn naar die stad en dat wij allemaal een van die poorten binnen zullen gaan en dat wij deel zullen hebben aan wat God voor ons heeft klaarliggen. Ik bid ons allen toe dat God zijn eenheid gaat geven, dat wij echt als die planken van de tabernakel weer mogen staan. Dat we op de voetstukken gesteld zullen worden. En dat we de juiste dingen van God weer weten te zien en te ontdekken. Want dan zal Gods heerlijkheid in ons midden kunnen verschijnen. Laat dat ons gebed mogen zijn. En laat ons daarnaar uitstrekken in de komende tijd. Amen.